Welkom allemaal bij de Snode Plannen podcast, de episode met Koen. Koen kennen we al wat langer en jullie gaan hem vandaag ook beter leren kennen, voor wie dat nog niet doet. Allereerst, hoi Bas.
Hey Beer.
Alles
Hallo.
Goed?
Zeker.
Mooi.
Zeker.
Heel goed. Koen, met jou ook alles goed?
Zeker, heerlijk.
Top. Nou, voor wie Koen niet kent, Koen heeft een degree in science. Dat klinkt heel intens.
Chemistry.
Oh ja, chemistry.
De scheikunde.
Ja, klopt, sorry. Ja. Ik heb het zo in mijn hoofd opgeslagen, maar het is chemistry. En met een speciaal sausje voor business.
Ja.
En je bent eerst als business developer een poosje aan de slag gegaan.
Ja.
En toen ben je gestart bij je huidige job.
Ja.
Als co-founder van...
Levels Diagnostics.
Exact. Ja, nice. Nou, alsof we een reclame aan het spreken zijn. We gaan je zo meteen nog veel beter leren kennen. En we willen eigenlijk altijd... Bas en ik kwamen erachter dat het als ondernemer vaak zo is... dat je dan snel over je eigen successen heen stapt... omdat je vaak zulke grote dromen hebt of ambities of snode plannen.
Yeah.
Dat je denkt, oké, nu door... Dus we vinden het eigenlijk belangrijk om eventjes een soort van succesmomentje terug te halen. Dus allereerst, Bas, heb jij nog een succesmomentje wat je met ons wilt delen?
Ja, dat heb ik zeker wel. Ik denk dat het feit dat we nu weer sinds enige tijd, na 2 jaar lang, in mijn geval alleen maar online evenementen hebben gedaan. We nu gewoon weer met z'n allen naar buiten kunnen. En ik denk dat juist... het feit dat we nu weer onder de mensen dingen kunnen doen, dat heerlijk is. En ik weet ook dat ik dat een paar afleveringen terug ook heb geroepen. Maar goed, toen kwamen we weer in allemaal nieuwe lockdowns terecht. Dus ik denk dat het feit dat nu al echt alle regelgevingen zijn opgeschort, dat we ook niet meer in het OV met mondkapjes zitten, dat we gewoon echt weer fysiek dingen kunnen gaan doen. Dat gaat voor mij persoonlijk weer heel veel betekenen, dat ik weer gewoon onder de mensen wat evenementen mag organiseren. Daar ben ik nu heel druk mee bezig. De European City of Science natuurlijk dit jaar,
nice.
hier in Leiden. En daar ben ik met best wel wat collega's om me heen, zijn we daar druk mee bezig om verschillende elementen daarvan op ons te nemen. Dus dat is heel leuk om te doen. En ik merk dat na 2 jaar heel veel studio's te hebben gezien, het nu ook echt heel lekker is dat er gewoon weer fysiek in een Hooglandse kerk kan spreken. Of fysiek in Leiden weer afspreken. Dat is heerlijk.
Ja.
En bij jou?
Nou, voor mij was wel een succesmomentje dat ik heb echt 2 maanden zo gierend druk gehad. En dat ik elke avond thuis kwam en dat ik dacht, oh mijn god, mijn to-do-lijst is nog lang niet af. Ik wil nog 80 dingen doen, maar ik ben ook mega moe. En ga ik nu slapen? Ga ik nu niet slapen? En dat ik woensdag voor het eerst thuis kwam in 2,5 maand tijd, dat ik dacht, oké. Wat ga ik kijken op de tv? Dus, dat was voor mij wel eventjes even winnen. Dus,
omdat het vaak toch ook wel gewoon een eigenschap is dat je, dat we laat bezig zijn. Dat je ook door de week...
En ik heb die avond natuurlijk gewoon nog steeds wel wat dingen gedaan. Maar dan is het omdat ik het wil en niet omdat het bloedspoed heeft. Of omdat ik het gevoel heb dat ik achter de feiten aanloop. Dus dat, daar komt dat een beetje vandaan.
Cool.
En Koen?
Ik dacht, ik doe er eentje dan, voordat we alle bedrijvigheid in, gewoon eentje even persoonlijk.
En,
ik ben ontzettend fan van hardlopen. En ik heb normaal gesproken doe ik ongeveer ieder jaar een marathon in een leuke stad. Een mooi evenement. En die zijn allemaal gecanceld, jaar in jaar uit. Nu al 2 jaar op rij. En ik heb vorig jaar, eind vorig jaar heb ik gedacht, ik wil gewoon in Leiden een marathon rennen. Toen heb ik 6,7 keer de singles gerend. Dus 40 kilometer om Leiden gerend.
Okay. Ja,
en gelukkig gefinished. Niet heel mooi, maar uiteindelijk wel. Gehaald. Dus dat was echt wel een briljant overwinningsmomentje om over een lege single zelf de laatste ronde te rennen. En,
dat is wel pittig ook.
Ja,
dat is juist bij een hardloop-event natuurlijk zo dat je op het einde een beetje gedragen kan worden, maar nu moest je het echt op karakter.
Dat laatste rondje was, ik moest het van heel ver komen.
Wat knap, dat is wel heel tof. Klaar, leuk dat je dat ook gedaan hebt zo.
Ja, dat was echt grappig. Ja. Als verrassing stond mijn vriendin mij op te wachten met een zelfgeknutselde medaille, want die wilde toch een soort van iets aan.
Oh, wat leuk. Dat is wel dan achteraf. Als je dat had geweten, had je misschien het laatste rondje wat minder zwaar gehad. Oké, naar die medaille.
Was dit 's ochtends, 's middags, 's avonds?
Dit was als ik zelf mag kiezen, ga ik het liefst begin van de middag tot dus eind van de middag. Dat is niet zelf het lekkerste. En dan daarna bijkomen en hapje eten. En dan,
En ligt er nu in het verschiet? Een marathon in een mooie
Nou ja, is het nu zo van catchy dat ik denk, ja, ik hoef dus nu niet meer zo van naar die grote evenementen. Ik kan gewoon zelf wat gaan doen. Dus bedenken ze een gekke route en ik ga hem doen. Dus als u nog inspiratie hebt voor een gekke route in de omgeving, dan ga ik dit jaar een gekke route doen.
Oké,
tof.
Grappig. Dat, even over nadenken. Ja. Je ziet ook wel dat ze dan figuren lopen op Strava. Nou, bijvoorbeeld, dus dat zou wel grappig zijn.
Het logo van de Snoode Plannen podcast lopen in de omgeving.
Ja, wij tekenen hem even uit voor je. Ja. En dan
als dat... met je eigen naam. Dat vier letters, dat zou nog wat te doen te zijn.
Oh, dat is wel vet, ja. Dat gaan we eens even uittekenen.
Van huwelijksaanzoek, dat is ook nog wel eens gebeurd.
Ja. Dat was mijn tweede hoogtepuntje. Ik moet de twijfel ook tieners over vertellen. Want ik heb 22-02-22 mijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
Tenminste, ik zeg meteen gefeliciteerd. Maar ik ga ervan uit dat je dit vertelt omdat het goed ging.
Anders hadden jullie niet zoveel gehoord.
Oh, wat leuk. Gefeliciteerd.
Dan heb ik nu twee hoogtepuntjes gekaapt.
Ja, nee, je mag alles vieren. Dat is alleen maar heel goed. En we gaan straks echt de details in. Maar we dachten, het is leuk om iedereen een beetje te leren kennen door ze soort... duivelse dilemma's voor te leggen. Ja, nice. Dus met this or that beginnen we.
Ja.
En de eerste vraag, ik weet niet helemaal of ik het dan juist omschrijf, maar dit is met mijn beperkte kennis van jouw vakgroep.
Heb ik
gezegd wetenschapper of business developer? Of misschien moet ik zeggen onderzoeker of business developer? Ik weet niet
dat is echt een heel groot duivelse dilemma. Dat is een hele goede. Dat is ontzettend moeilijke. En ik denk dat ik ga voor business developer.
Oké.
Ja, en er is altijd een scheidingsvlak tussen de wetenschap waarin je onderzoek doet om nieuwe kennis te halen en waar je als businesspersoon zegt, ja, wacht even, die kennis, daar moeten we ook iets mee gaan doen in de maatschappij. En ik en dus we moeten het ook verkopen, we moeten een euro aanhangen. En ik ben in het algemeen toch die laatste. En dan werk ik heel graag samen met die andere kant. Want het duivels dilemma blijft dat ik toch stiekem dan s'avonds nog zit te programmeren. En toch zelf nog ook science zit te doen. Om dat toch nog even af te maken. Dus het is inderdaad een heel goed geformuleerde superscherpe.
Oké.
Okay. Lekker. Ga ik door met de volgende. Een start-up of volwassen organisatie?
Sowieso een start-up. Ja?
Dat is echt,
heel duidelijk. Ja, dus ik heb dus inderdaad, zoals je zei, een jaartje bij een wat groter bedrijf gewerkt. Ook natuurlijk fascinerend. Maar zelf iets doen in een kleine schaal met ontzettend veel flexibiliteit. En gewoon kunnen zeggen, ik ga nu linksaf, want dat is de beste keuze. En niet, laten we het aan management laag 3 eens vragen of we geld kunnen krijgen of we volgend jaar die trant. Nee, dat is echt goud.
Maar dan komt er een moment dat... Levels Diagnostics geen start-up meer is.
Ik zie deze fase ook echt nog wel als nu moet ik genieten en nu moet ik het waarmaken. Ja. Want het kan alleen maar alleen maar slecht worden. het kan alleen maar complexer worden.
Ja,
dat is
precies.
De benadering.
Goed, dat is helemaal niet. Misschien is dit helemaal geen goede vraag nu. Maar is dat dan ook dat je denkt, dan moet ik in mijn eigen in die organisatie iets creëren waarin ik dat wel kan doen? Of is het dan meer dat je denkt, dan moeten we gewoon iets nieuw upstarten?
Ja. Dat is super vet om over na te denken. Wat ga ik hierna doen? Ik moet zeggen dat ik momenteel nog gefocust ben om te kijken of dit zover mogelijk brengen stap 1 is. En ik denk dat een beetje afhankelijk van hoe het gaat, zie je wel eens dat zo van de helft van de mensen die het vanaf het begin brengen, zeggen oké, ik ga gewoon mijn eigen rol steeds aanpassen. En uiteindelijk word ik de meer CEO-rol, dus meer managementrol. Als ik dat kan en ik daar goed in ben, wil ik dat zeker doen. Als dat uiteindelijk echt op een moment botst met karaktereigenschappen die je hebt, dan moet je inderdaad zeggen, nou, dan gaan we wat anders opstarten. Dan doe het op die manier.
Ja.
Ik durf nog niet te zeggen of ik een leiding kan geven aan 50 plus man.
Nee,
dat is zo'n specifieke subset aan skills. Dan moet je tegenaan lopen en zeggen, oh, wacht even, dit ligt mij of niet.
Ja, precies. Oké, nou, dan hebben we wel meteen een bruggetje naar de volgende, want dat gaat over groei. Ja. En zou je dan liever groeien in mensen of liever groeien in technologie?
Alles wat ik doe is groeien op technologie.
Yeah.
En dat vind ik het allervetste. En daar gaat alle aandacht en al het geld naartoe. We zijn ook een bedrijf wat eigenlijk vrij zwaar leunt op alle technologie. Het grootste deel van de kosten die we maken is puur in uitgaven aan R&D. Dus daar wil ik gewoon, daar haal ik mijn geld voor op en daar besteed ik het aan. Alleen je merkt dat soort van, je kunt het niet doen zonder extra personeel. En dat, daar haal ik ook wel voldoening uit. En dat moet ook. En dat bouwt verder door. Maar dat het doel is niet om personeel te hebben.
Nee,
dat
nee,
is nooit
precies.
Nee, dat is echt de laatste.
Ja.
Als ik het heel ver kan schoppen met 3 man, zou ik het zeker doen.
Ja, precies. Oké.
In de praktijk is dat niet haalbaar, maar dat is denk ik hoe het gaat.
Ja. Oké.
Alleen ondernemen of in teamverband?
Sowieso in teamverband, ja. Hoe heet het? Ik ben ook begonnen met z'n vieren. Toen nog studententijd, dus met vieren gestart. Nu met eentje recent uitgekocht, want die was niet meer actief. Met z'n drieën door. En met z'n drieën, hoe zeg je dat? Ik ben maar één persoon. En je kunt maar zoveel doen. En ik ben een redelijke duizendpoot, maar zelfs duizendpoot is niet is lang niet genoeg. Dus je moet in teamverband. En ik zie mensen het solo doen. Super knap, maar niet voor mij.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat dat wel een dunne grens is, waarbij je het heerlijk vindt om nu met z'n drieën bezig te zijn, tegelijkertijd je ook aangeeft van, misschien heb ik straks heel veel personeel onder me. Mm-hmm. Dat die fase daarnaartoe, zeg maar, terwijl je nu juist met z'n drieën zo'n mooie driehoek bent en hoe je levels verder aan het opbouwen bent, naar dat punt waarbij je eigenlijk weet dat je meer mensen erbij moet betrekken, ja. Je meer soort van je creatieve. Ik weet niet of het per se jullie creatieve brein is die je met z'n drieën hebt, maar je zit met z'n drieën op een level waar mensen bij moeten komen. Ja. Vind je dat spannend om daar dan naartoe te werken?
Ja, is het ontzettend spannend en dat wringt vanaf het eerste moment. Hoe zeg dat? Zeker als ik bijvoorbeeld even kijk, COVID-tijd, waarin ik thuis zat achter mijn bureau te werken en dat was voornamelijk wat er gebeurde binnen het bedrijf, dan ja, dat is iedere dag een flexibiliteit. Ja. En nu zijn we recent bijvoorbeeld, hebben we een werknemer aangenomen, twee stagiairs aangenomen. Dus dan ben je met in de vergadering met z'n zessen, waarin je alles bespreekt. En dan zie je gewoon dat mensen andere meningen krijgen en die zijn allemaal onderbouwd. Dus dat heeft allemaal logische gronden. Maar dat gaat wrijven. En ik moet zeggen dat die wrijving, als dat allemaal productieve dingen oplevert, vind ik het heerlijk. Ja. Hoe zeg dat? Ik mijd op zich confrontatie. Maar hey, als er twee hele goede oplossingen zijn, dan moeten we er zeker op een manier uitkomen. En laat het allemaal lekker wrijven. En dan, hoe heet dat? Laat de beste oplossing winnen. Dat is dan uiteindelijk de houding.
Ja, het gaat toch om het resultaat dan. En niet zozeer om dat het per se jouw visie of die van een van de andere founders moet zijn. Het is natuurlijk gewoon naar het doel werken. Dat is wel, denk ik ook. Tenminste, dat vind ik zelf altijd ook. Dan kan je ook wel gewoon een goed gesprek met elkaar hebben. En dat mag best wel stevig zijn. Ja. Maar dat komt dan omdat je allemaal naar hetzelfde streeft. Ja. Ik moet zeggen dat ik ook wel. Ik ben dan zelf zelfstandig begonnen. En ik heb dat ook wel, wat jij zei ook over dat teamwork en met elkaar meer kunnen doen en zo. Dat heb ik ook wel echt. Dat is wel iets wat ik mis ook af en toe. Dus ik vind ook wel, daar is ook dit een beetje uit geboren. Want wij zaten gewoon steeds in ons eentje een beetje de wereld te veroveren. En dan is het toch fijn om af en toe eens met iemand te kunnen zeggen, yo, hoe doe jij dit eigenlijk? Of wat vind je hiervan? Ja, precies. En,
samen, maar wel ook weer toch uiteindelijk wel weer alleen. Omdat we zitten in dat opzicht niet in hetzelfde werkveld. Tenminste, we schuren er af en toe tegenaan. Maar vooral geboren uit het feit dat het heel lekker is om een soort van klankbord te hebben bij elkaar. Ja. Omdat je op persoonlijk vlak weet van, oké, dat klikt, dat zit lekker, dat zit goed. Dus je durft ook eerlijk te zijn naar elkaar. En ik denk dat een heel belangrijk onderdeel is van het willen en het durven groeien, denk ik.
Ja, dus af en toe dan heb ik ook wel dat ik denk, oh, we hadden vorige week net met Bas en Bjorn opzamen. En dan denk ik, ja, dat is toch wel, als je met z'n tweeën, dat is echt leuk. Want dan kan je gewoon ook, wat jij nu ook zegt, je hebt... En veel sneller, veel meer capaciteit en zo. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je die keuze maakt. Ik denk dat stiekem, ondanks dat ik het niet doe, ook wel mijn keuze zou zijn in dit duivelse dilemma. Ja. En jou, Bassie?
Boah.
Alleen is ook oké, hoor. Dat is niet dat wij nu helemaal... Ja, precies.
Nee, ik denk in dat opzicht... Ik heb mijn hele leven teamsporten gedaan. Ik haal zoveel energie uit het feit dat je samen ergens naartoe werkt. En dat ook de projecten die ik werk voor mezelf, maar eigenlijk bijna alle projecten die ik doe, is in teamverband. De ene keer ben je met z'n drieën ergens aan bezig, en de andere keer is het een hele grote klus dat je met weet ik veel, met 20 man bezig bent, waarin ieder weer een soort van kleiner radartje is. Ik denk dat ik het allebei nodig heb. Ik denk dat op jaarbasis vind ik het heerlijk om, ik programmeer ook redelijk wat registratiewebsites en zeker de afgelopen 2 jaar met COVID en nu ook de afgelopen maanden dat ik met mijn gebroken been thuis zat, was dat heerlijk om in mijn eentje daarmee bezig te kunnen zijn. En nu we hier weer in de grotere groepen bezig zijn en we als duo dingen kunnen doen en met mensen aan tafel kunnen zitten waarvan we weten dat hopelijk een leuk gesprek wordt, haal ik daar stiekem meer energie uit. Maar het kost ook energie om een soort van aan te staan en bezig te zijn met mensen de hele tijd. En ik denk dat komt het woordje weer balans daarin. Voor mij op jaarbasis wel wel nodig is.
En dan de introvert tegen de extrovert inderdaad. Hou je de energie uit met meer mensen samenwerken of niet? Dat maakt wel een verschil per karakter, denk je.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik ben heel graag met mensen. Ik vind het heerlijk om, als ik nu weer met ik kon laatst weer eindelijk naar buiten, dan met zo'n scootmobiel, dat bracht me op heel veel mooie plekken. Maar je staat wel aan. Zeg maar, je bent de hele tijd ben je wel een soort van, ik vind het heerlijk en ik haal er heel veel energie uit en het geeft me een glimlach op mijn gezicht. Maar aan het einde van de dag, ben ik thuis. Ik ben niet helemaal kapot, maar ik ben blij dat ik dan weer alleen met mijn vrienden thuis ben. Ja. En dan gewoon weer op die manier een beetje kan levelen en opladen. Dus beide, denk ik. Terwijl dat eigenlijk niet mocht, hè?
Nee,
mocht er niet duivels, kiezen.
Nee.
Maar oké, dan gaat het in teamverband.
Nee. Ja, toch mooi.
Ja.
Zolang je maar s'avonds gewoon even alleen je eigen ding kan doen.
Graag.
All right. Gaan we door naar het volgende stukje?
Zeker. Dat is de kennismaking. Dat is uiteindelijk ook wel weer leuk dat we zijn globaal wel een beetje nu in de laatste 10 minuten langs jouw verleden gefietst. Maar daar gaan we nu iets verder op inzoomen. We weten ondertussen je naam, maar misschien iets
meer. Eerste stap.
Ja, zeer goede eerste stap. Maar kun je ons meenemen in wat je doet, hoe jouw werkweek eruit ziet, globaal gezien. Maar dan wel een beetje de info achter levels, diagnostics en wat jou van de straat houdt.
Ja, goeie. Misschien als een hele kleine context die denk ik nodig is. De Levels Diagnostics ontwikkelt innovatieve diagnostiek. Dus wij willen uiteindelijk ziektes kunnen vaststellen bij patiënten die je niet gelijk kan zien. En ons voornaamste project is om te kijken bij patiënten met koorts of ze een bacteriële of een virale infectie hebben. Dus of ze antibiotica moeten krijgen. En daar doen we nu meer projecten naast. Mede vanwege COVID zijn we uit gaan breiden. En bijvoorbeeld nu kijken we ook bij patiënten met zware levensschade of ze levenkanker hebben ontwikkeld. Dus dat zijn dan additionele projecten die we daarbinnen doen. En wat dat inhoudt in de dagelijkse praktijk is dat ik 's ochtends op werk kom en heel veel tijd besteed in die zeg bijvoorbeeld 2-3 maanden die je doet in de voorbereiding van een project in contractonderhandelingen, samenwerking opzetten met universitaire centra. Om daar materialen vandaan te krijgen om te gaan testen met een andere grote partner waar je de financiering voor moet hebben. Dus het aanschrijven van subsidies, het binnenhalen van gelden is een hele belangrijke. En dan uiteindelijk leidt dat, als dat allemaal goed gegaan is, tot wat ik altijd wel de hoogtepunten van mijn werk vind, is als we in eerste instantie dus de patiëntensamples kunnen opsturen voor analyse. En dan hebben we daar weer veel tijd aan besteed. En vervolgens komt de data binnen en kunnen we gaan zien, hebben we iets gemeten wat kan gaan voorspellen welk van de twee groepen het nu uiteindelijk is.
Ja.
En daar heb ik toevallig vorige week een hele grote, tot nu toe grootste experimenten resultaten gekregen. En ik zeg experiment of klinische studie resultaten gekregen. En daar ben ik nu iedere dag plotjes aan het genereren om te kijken of we kunnen hardmaken dat we echt onderscheid zien tussen die groepen. En dus echt bijvoorbeeld nu in dit geval vroegtijdig kunnen gaan voorspellen of mensen levenkanker hebben ontwikkeld.
Wow. Dat wat een impact.
Ja, dat is echt heel veel te doen ook. Dat is,
En hoe is dan jullie team georganiseerd? Want ik neem aan dat als je met z'n drieën bent, dat je probeert alle drie wat anders te doen. Niet precies hetzelfde.
Ja, nee, klopt. Nou, dat is nog wel een goede. We hebben in dat opzicht een vrij bijzondere opstelling gecreëerd. We zijn begonnen, zoals ik zei, met z'n vieren. Dat waren dus toen 4 studenten. Die zeiden, hey, we gaan een gek idee achteraan rennen. Daarna ben ik op een gegeven moment fulltime gegaan. Als eerste, want we zaten met, we zijn met z'n vieren. We willen het allemaal doen. Je hebt maar zoveel beperkt te geld en die moet je zelf kunnen uitbetalen, want dit kost wel gewoon minimaal aan het begin een fulltime functie. Ja. Dus toen heb ik mezelf naar voren geschoven en ik wil het aanpakken, want ik had de breedste, als het gaat over die 1000 poot, had ik de meeste pootjes. Dus ik ben het gaan doen. Twee zijn parttime gegaan. Eentje is toen, zoals ik zei, die is afgehaakt. Die zei van ik ga bij KLM werken, dat vind ik veel vetter. Oké, doe je
prima.
Niet.
Ja.
Dat was ook prima. Dat ging helemaal goed overleg. Dus de andere twee doen het nu parttime. En dan parttime op de finance deel. Dat is een van mijn missende pootjes. En de andere is de wetenschap. Want ik koos voor de businessman. Dus ik heb nog mijn andere founder op de wetenschappelijke rol zitten. En die springen dus door de week in de avonduren. En in de tijd dat ik ze bij hun eigen baas kan wegsleuren. En dan daarnaast nu de eerste medewerker. En die richt zich dan voornamelijk op de bijvoorbeeld hele specifieke vraagstukken die we dan die uit mijn werk komen. Ik zeg bijvoorbeeld, ik heb komende week kunnen gaan we deze aanvraag schrijven. Schrijf met me mee of pak hem volledig zelf op. Zo ben ik steeds meer rollen aan het uitfaseren, dat ik minder hoef te doen. Of in ieder geval alle taken kan oppakken die nu er liggen.
Ja.
Dus het is aardig verdeeld in weer een bijzondere constructie.
Ja. Ja. En jullie zijn met z'n viertjes dan begonnen als student, zeg je. Wat, Wat gebeurde er dat jullie dachten, hier moeten we wat mee? Hoe kwamen jullie op dit idee?
Ja, dat is wel leuk. Dat is op zich de origin story, zou ik maar zeggen.
Ja, zeker.
Ik was niet echt een ondernemer in die tijd. Ik was scheikunde student, zoekend wat ik ging doen met mijn leven. En heb toen heel veel gezien binnen de universiteit. Fascinerende wereld. Tot op een gegeven moment ik dat business social het over hadden ging doen. En de proftafel die stimuleerde heel veel studenten om met ideeën te komen of om ideeën uit de universiteit op te pakken. En in die tijd was ik ook betrokken bij heel veel studentondernemerschap, veel daarvan gezien. Toen sprak ik een PhD-student uit LUMC. Die was heel druk bezig met een onderzoek en die zei, ik heb een vet idee. En die schoof een half A4'tje naar me toe en die zei, we gaan deze cellen meten en dan gaan we een bacteriële van een virale infectie onderscheiden. En ik zei, super vet, dat gaan we doen.
Awesome, let's go.
Ja, exact. En dan zijn we heel hard gaan rennen. Naast toen die functie bij dat bedrijf even een jaartje. Tot op een gegeven moment mijn baas, die mij toen betaalde, zei, Koen, ik denk dat jij misschien toch even moet gaan focussen op je eigen bedrijf. Want daar ligt hij eigenlijk al. Ja, dat was een mooi momentje was dat waar ik door het LUMC liep naar mijn volgende meeting. En ik telefoon kreeg van de baas, Koen, kom je vandaag nog werken? En toen dacht ik, dit wordt wel. Dit wordt penibel. Ja. Dus daar...
Nou, wat tikjes in hand. Ja.
Nee, dus die switch vanuit het bedrijfsleven naar de start-up was ook in dat opzicht ook logisch en goed getimed. En toen zijn we eigenlijk vanuit het A4'tje zijn we gaan rennen. Alle ideeën die we daarvoor hebben gebouwd, hebben we helaas begin COVID weg moeten gooien.
Okay.
Dat was echt zonde. We hadden heel veel mooie resultaten gebouwd. Eerste grants opgehaald, prijzen gewonnen, alles erop en eraan. Tot op een gegeven moment de fatale maandagochtend kwam. En de infectioloog waarmee we een klinische studie hadden, zei, ja Koen, er komt een pandemie aan. We gaan een klinische studie even on hold zetten. En met even zei hij, ja trouwens, niet even, dat gaan we 2 jaar doen. Dus ik spreek je over 2 jaar alweer. En dan zeiden we, ja, we moeten iets in de tussentijd doen. En toen zijn we dus gaan pivoten en hebben we wel aardig wat, nou, in ieder geval werk wat we toen al aan het doen waren, stiekem als backup plan hebben we uit de kast moeten trekken. Dus ja, wel gestart vanuit een half A4'tje van een PhD-student naar nog 1 keer helemaal het bedrijf omdraaien en nu meerdere onderzoekslijnen draaien. En hier 100 meter verderop een kantoortje huren.
Ja.
Tof. Je zit hier op 100 meter, je zit bij Plant.
Ja.
Met de Universiteit Leiden en de HBO Science Park hier in Leiden, zeg maar, als achtertuin.
Mm-hmm.
En ik las iets op jullie website en dat vond ik interessant. En daar zou ik nu graag iets meer over willen weten. Uiteindelijk zijn jullie erachter gekomen dat, los van het feit dat jullie mensen in Nederland heel goed kunnen helpen, ja, uiteindelijk in de Zuid-Europese landen en in Amerika eigenlijk een nog grotere rol van betekenis kan spelen.
Ja, dat is een
interessante. Hoe ben je daar ooit achter gekomen?
Ja, we zijn dus begonnen met gewoon de naïeve studentenaanname. Wij gaan een diagnostiek maken die een bacteriële van een virale infectie kan onderscheiden. En dat is hartstikke nodig. En dat was in een college gezegd. Dus wij zeiden, oh, dat hebben we gehoord, dat is echt zo. Totdat ik op een gegeven moment zei, dan doe je mee met programma's, incubatieprogramma's. En dan zeg je, joh, je moet je klant spreken en je klant gaat vertellen wat je gaat doen. Toen heb ik op een gegeven moment telefoon gepakt en alle huisartsen in Leiden ongeveer gebeld. Als de helft al opneemt, want ze zijn ontzettend druk.
Ja.
En je krijgt er eentje te pakken en zegt, ja, maar daar hebben we al een apparaat voor staan, dat kunnen we al. Ja. En toen merkten we dat Nederland in antibiotica-uitgifte een conservatief land is, wat goed is. We zijn in Nederland al heel goed ingeregeld. Als jij komt met koorts bij de huisarts, dan zegt de huisarts, ga even lekker met een sinaasappelsapje op de bank liggen en dan komt het helemaal goed. Ja. En als dat niet het geval is, dan mag je zeker terugkomen en krijgen antibiotica.
Ja.
Dus eigenlijk is Nederland niet direct onze allerbeste markt om mee te beginnen. Het is wel ideaal om in Nederland te starten, want zoals je net zei, de achtertuin is het Bioscience Park.
Ja.
Dus alle experts die zitten, hoe zeg dat?
Op kruipafstand.
Die komen de donderdagavond naar de borrel toe, de vrijdagavond, en daar sta je mee te praten. En hoe zeg dat, alle academische centra in Nederland zijn goed ingeregeld, zijn professioneel. En dat is echt, de funding is er. Dus in Nederland is dat op zich de perfecte speeltuin, maar de toepassing zit inderdaad bijvoorbeeld meer mediterraans, maar ook bijvoorbeeld in Afrika, waar heel weinig diagnostiek beschikbaar is. En eigenlijk ook in alle diagnostiek wordt altijd heel erg naar Amerika gekeken. Omdat daar qua introductie de regels wat ruimer zijn en de vergoeding wat sneller geregeld kan worden. En het gewoon in 1 keer een hele grote afzetmarkt is. Dus iedereen zegt, oh ja, open een US office en dan moet je hard gaan. Dat heb ik nog niet gedaan, maar hoor ik om me heen ontzettend veel dat het ook wel een makkelijke stap is. Maar dat is een van de dromen dan.
Daar komen we nog terug. Ik vind deze vraag stellen aan iedereen. Ik denk dat nu ook wel een goede is.
Omdat wij er zelf zo weinig vanaf weten.
Nou ja, dat vooral. Vandaar die vraag ook net. Maar wat is het leukste weetje of feitje over jullie vakgebied wat mensen daarbuiten niet weten?
Nou jongens, ik moet even heel hard over nadenken. Het leukste feitje.
Of inside joke of iets in die geest.
Mijn brein gaat heel hard.
Alle kanten op.
Ja, ja. Het leukste insight.
feitje of weetje?
Ja, nou, ik zit te denken, hoe heet dat? Dat is misschien nog een leuk additioneel. Ik heb vanuit mijn rol ben ik anderhalf, twee jaar geleden gevraagd om bij een ander bedrijf ook actief te worden, bij My MicroZoo. Een bedrijf dat ontwikkelt een darmflora-test, dus die inventariseert alle bacteriën in je darmen. Daar zitten wat meer grappige feitjes mee, want dat op zich ziektes vaststellen is niet heel grappig. Nee. hoe zeg ik dat? De vroegtijdige diagnostiek van leverkanker laat weinig ruimte voor interessante weetjes. Ja. Maar bij My MicroZoo is een hele bekende link. Er was ook recent was de nationale kaktest op tv. Die heeft dat nog een keer mooi neergezet. Dat er is een link tussen je darmen en je brein. En die is zo direct dat je via je nervus vagus zijn de bacteriën in je darmen zijn verantwoordelijk voor een deel voor hoe jij je voelt en hoe jij trek in hebt. Dat roept leuke vragen over hoe autonoom ben je en wat denk je zelf dat je trek in hebt? Of ja. heb je de bacteriën in je darmen ergens trek in? En dat is echt, als je in die wereld duikt, dat is echt, dat vind ik de grappigste ding die ik of de meest mind-blowing fact die ik kan bedenken. Dat gaat
ja, nice.
Ja, dat zit ook wel in, met autonomie over je eigen beslissingsproces, dat is natuurlijk sowieso ook wel iets wat in mijn werk zit, want ik zit in de marketing.
Ja, exact. Dus, de bacteriën doen mee
goed,
in de marketing.
Het is goed om te weten dat er is ook
nieuwe actoren.
Nee, maar dat ik herken dat wel, dat je dan ineens denkt van, oh fuck, weet je wel, dit is eigenlijk misschien dan... Ook natuurlijk met vermoeidheid bijvoorbeeld, dan heb je ook veel meer zin in slechte rommel. Ja. En we denken altijd dat we van die hele geëvolueerde wezens zijn, maar al met al zijn we gewoon toch een beetje diertjes.
Ja, exact.
Dus,
doe mij maar gewoon lekker makkelijke suikers en vetten, daar ga ik goed op.
Ja, maar dan word ik heel gelukkig op.
Ja,
klopt.
Ja. Exact. Cool.
Ik heb eigenlijk nog één vraag die ik wel interessant vind. Je gaf aan dat je eigenlijk gaandeweg het proces bij het ondernemerschap een soort van ingerold vanuit de universiteit en vanuit LMU's ben je uiteindelijk nu wat je aan het doen bent. Heb jij wel eens momenten dat je stilstaat bij het feit dat je een ondernemer bent? En voel jij je ook echt in hart en nieren een ondernemer? Of ben je eigenlijk vooral bezig met dingen die niet per se aan het hart gaan, maar waarvan je echt het gevoel hebt van, als we hiermee bezig zijn, dus dat halve A4'tje wat onder jouw neus werd geschoven, dat raakte bij jou iets waarvan je dacht van, hier kunnen we mee aan de slag. En ik denk niet dat jij toen in eerste instantie een soort van dollartekens in je ogen kreeg, maar ik ben daarnaar benieuwd.
Ja, goeie. Nee, daar hebben we ook met z'n allen, toen we zijn begonnen, ook met elkaar even gezeten. Wat zijn we nu aan het doen? Waarom doen we dit? Wat vinden we hier grappig aan? En ik vind mezelf op de laatste plaats een ondernemer. Want de bepaalde capaciteiten die je verwacht bij een ondernemer, zie ik ook niet direct bij mezelf terug. Dat ik denk, ik ben echt de prototype ondernemer. Nee, en ik vind het ook een... Ik spreek bijvoorbeeld veel studenten die erover het overwegen of geven wel praatjes over zulke dingen. En dan lijkt er zo van stigma van, want als je inderdaad geboren bent als ondernemer, dan ga je het worden en dan gaat het helemaal goed. En dat is de grootste onzin die er bestaat.
Ja.
En ik merk zelf ook dat het, voor ons was het initieel gewoon, we zien een kans om diagnostiek te ontwikkelen, de zorg te verbeteren. En het doel is altijd om, ongeacht hoe we het doen, als ondernemer of als ideeëngenerator of als wetenschapper of wat dan ook, om een test te ontwikkelen die uiteindelijk gebruikt wordt in de markt. En het toepassen van die technologie, dat is het allervetste.
Ja, tof.
En hoe begin je dan zoiets? Want je vertelde net, we hadden dat A4'tje en toen hebben we een beetje zo allemaal erbij gedaan. En nu doe jij dat dan fulltime, een poosje. Maar ergens moet je gewoon wel testen gaan ontwikkelen. Hoe werkt zoiets? Heb je daar financiering voor nodig? Of kan je dat een hele poos zonder doen? Of moet je meteen aan de voorkant investeerders erbij hebben? Hoe werkt zoiets?
Ja, dat is een goede. De analogie die ik vaak gebruik in hoe we het aanpakken, is dat we eigenlijk van twee races tegelijkertijd doen. De ene race is... Ik wil zeggen, het is geen bluffen, maar het is dat je een claim maakt. Ik verwacht dat ik dit kan doen.
Yeah.
En daarna zeg je, ik ga nu bewijzen dat ik het gedaan heb. En wat je altijd zegt is, we zijn begonnen met een klein beetje bluff. Wij zijn een bedrijf dat gaat diagnostiek ontwikkelen. Dat denken wij dat we dat kunnen. Ja. Dan zeiden we gaan meedoen met de competitie en gaan de eerste financiering aanvragen. Dan zeiden mensen, leuk dat jullie dat doen. Je krijgt hier je eerste zak geld.
Ja.
Daarvan ga je een nieuwe claim maken en zeggen, ik heb in het lab gemeten dat we deze en deze waarden zien, dat misschien biomarkers zijn. Wil je daarvoor geld geven? En nu zitten we dus in doen we dat per project, doen we dat. En zijn we bijvoorbeeld bij het ene project zijn we nu in de fase dat we zeggen, we hebben resultaten, dus we gaan een nieuwe claim definiëren en daarmee gaan we nieuwe investeerders binnenhalen. En bij de andere projecten zitten we nu, we moeten nu nog even wachten, want we zijn nog bezig met geld ophalen. En voordat dat binnen is, kunnen we pas weer die volgende stap gaan maken. En op die twee knoppen goed houden is de, of twee versnellingspookjes, ik weet niet hoe je moet noemen, die dat is de leukste sport.
Zit daar nog een soort van derde kleinere pook bij die patenten heet?
Ja, dus die patenten is inderdaad, hoe zeg je dat? Kijk, de eerste dingen die je claimt zijn heel vaag. Ja. Dus in je vroege fase van je project zeg je, ik kan dit mogelijk gaan bouwen. Uiteindelijk is als je zegt, ik heb een patent, is een soort van weer een volgende versnelling. En we zitten nu bijvoorbeeld te kijken naar data die we zien, mogelijk patenteerbaar. Als we dat kunnen doen, kunnen we die investeringstak weer wat harder aanzetten. Want dan zeggen we, okay, dat is altijd heel catchy naar de investeerder toe. We hebben een gepatenteerde innovatie die dit en dit bewijst. En we hebben ons afgeschermd, want hey, we hebben dat mooie patent liggen. Dus dat is gewoon de volgende stap in de linker claim.
En zijn dat bij jullie ook iedere keer die 140 kantjes van patenten waar we die uit een keer tegenkwam? Ik las een interview met jou inderdaad, waarop je aangaf van, oh nee, 140 kantjes over één patent.
Ja, en ik ga het binnenkort ook zelf maken. Dat
ja.
Echt,
ja, en dan zit je er zelf tot je knieën in. Ja, klopt, ja.
Nee, ik zie ook niet waardoor het ontstaat. Dus zeg, wij meten bijvoorbeeld voor het project meten we 7.500 eiwitten in serum bij 80 patiënten. Dat is een dataset die is ontzettend. Alle verschillende analyses die je erop kan doen zijn ook ontzettend. En dan uiteindelijk is het patenten zo dat ik zeg, ik weet dat deze en deze en deze en deze eiwitten een bijvoorbeeld leverkanker aanwijzen bij patiënten. Maar ik weet ook dat deze en deze zetten doen. En dan, nou ja, hoe zeg je dat? Als je niet claimt, is zonde. Ja. Dus 140 kantjes verder.
Ja, dat lijkt me echt zo moeilijk eraan. Dat je zo minutieus, want je wilt het een soort van allemaal kunnen coveren op de juiste manier, zodat er geen mazen in de wet ontstaan. Dat lijkt me echt wel. Heb je dat echt moeten leren? Of is dat een skill die je gewoon hebt?
Nee, dat is, ik vind mezelf ook vooral een generalist in dat opzicht. Dit is super hyperspecialistisch werk. En ik ben ook heel heel duidelijk in mijn bedrijfsvoering dat er zijn gewoon aspecten die ik gewoon uitbesteed. Je kunt met je team kun je maar bepaalde dingen doen.
Ja.
En zeker patentstrategie is iets. Ja, dat kost je gemiddeld 20 jaar om daar echt heel goed in te worden. En er zijn hele grote firms die dat heel goed kunnen doen. En die kosten geld, maar hey, goede dingen mogen geld kosten. Dus je vraagt ook aan je als je zit voor de claim dat je zegt, oké, ik ga nu data genereren waarmee je kan patenteren. Dan vraag je aan degene die investeert, zeg, oké, mag ik dan ook zoveel €1000 om een patentadvocaat in te huren om dat gewoon te gaan schrijven? En natuurlijk, je geeft alle informatie aan zo'n patentadvocaat en die gaat dat schrijven. Maar je gaat het niet helemaal zelf doen en zelf snappen waar alle gaten en mazen zitten in die wet, want dat is niet haast niet te doen.
Nee, precies. En als je vertelde net over die schakeltjes en dat het een beetje zo'n race is. En je vertelde ook al dat jullie twee sporen hebben in je organisatie op twee verschillende thema's. Is het voor jou makkelijk om daartussen te schakelen? Want je zei ook al, eentje die zit nu in de fase dat we op investeringen dat we daarmee bezig zijn. En de andere zijn we juist weer richting conclusies waardoor we dat weer kunnen gaan doen. Dus gaat dat easy voor jou? Dat je tussen twee dingen gewoon hup, hup, hup? Of moet je echt, is het meer makkelijker voor jou om je op één ding te focussen?
In mijn dag is het wel zo dat ik wel probeer om vol blokken te maken. Dus ik zorg wel dat als ik mijn middag daar neerzet, ga ik dat middag aan dat project besteden, dan heeft dat het nodig. Maar ik vind het juist ook heerlijk om te wisselen. En op zich is er één, en je zegt twee, het zijn de stiekem zijn het er vijf, waarvan de eerste drie we nog niet echt publiek doen. Dus die zijn op de achtergrond, zijn we die aan het maken. Yeah. Er komen binnenkort dingen uit. Die zitten nog in die fase dat ik nog voordat ik die eerste claim ga maken zit. Dus het zijn er vijf, dus het is heel veel schakelen.
Yeah.
Maar op zich hebben ze allemaal wel eenzelfde, omdat je doet als bedrijf één ding, dat is die biomarkerontwikkeling. En dat is in een bepaald opzicht heel complex, maar in een bepaald opzicht ook heel simpel. Want uiteindelijk is het, je moet op in een patiëntenpopulatie als referentie en een patiëntenpopulatie die je moet aanwijzen. En je moet er een meting op doen en dan moet een statistisch antwoord op komen. Ja, en dan is het schakelen tussen contracten met ziekenhuizen. Ja, die zijn in dat opzicht allemaal vergelijkbaar. En allemaal de lessen van de vorige project pas je toe in de volgende. En die financiering zijn vergelijkbare partijen. En nou ja,
ja, dus eigenlijk
de uitdagingen zijn hetzelfde.
Allemaal gewoon sowieso heel erg gefocust werk op het doel wat jullie als organisatie hebben. En ongeacht welke fase dan zo'n traject is.
De basisdingen herhaal je. Want bijvoorbeeld om te werken met patiëntmateriaal moet je langs de medische ethische toetsingscommissie. Die toetsingscommissie, daar kom je de eerste keer bij je eerste project kom je die tegen. En dan weet je, oké, ik moet dit rapport aanleveren. Dan ga je die maken en dan doe je een soort van met een arts een gok van dit is handig om het zo te formuleren. Nu zijn we 4 studies verder en op een gegeven moment denk je, oh ja, met C, Jacobs, ja, dan gaan we nu kiezen, nu doet het links en rechts, en dan gaan we het zo invullen en dan komt het goed. Dus je bouwt ook ervaring op, waardoor dus juist dat meerdere projecten draaien eigenlijk alleen maar soepeler gaat.
Ja, precies. Oh ja, Oh, dat is wel interessant. En je zei net al eventjes, nou, zo'n patentenbureau kost ziek veel geld. Je had het al over hoe jullie als organisatie aan het groeien zijn en dat je eigenlijk liever in technologie investeert dan in mensen. Dus ik vroeg me af, hoe is dat voor jullie heel duidelijk waar geldstromen naartoe gaan en hoe je dat inzet? Of is dat elke keer weer een beetje puzzelen en hoe maak je die beslissingen dan?
Ja, dat is een goede. In dat opzicht is de rolverdeling op zich al mooi binnen bedrijven. En als je gaat, je hebt altijd de CEO, CSO, CFO constructie. Met je eerste medewerker maak ik die claim nog niet dat ik CEO ben, behalve als het echt heel erg nodig is en iemand dat fijn vindt om te horen.
Ja, dan ben je het.
Dan ben je het.
Dan ben je ook DGA en dan.
Ja, dan mag je alle termen voeren. Dus ik voer de term CEO als nodig is. Maar die rolverdeling in basis is wel denk ik een antwoord op je vraag dat. Als CEO zie je vooral de kansen in de markt en zeg je, ik wil al het geld hebben om alle experimenten te doen en ik wil alles uitzoeken en dan gaan we dat businessplan schrijven en dan gaan we het halen. En dan hebben we de mooie discussie met vanuit de CSO, de Chief Science, die zegt, ja, wacht even, maar Koen, jij zegt dat je 100 samples wil hebben. Ik heb een statistische powerberekening gedaan en 50 is genoeg. En dan denk ik, ja, nee, maar ik wil er 100, want dat is beter, want meer antwoorden en dan ben ik meer zeker van mijn zaak. En dan daarna de derde discussie met CFO, ja, Koen, jij wil 100 samples. We hebben maar geld voor 50 en anders moet je ergens nieuw geld vandaan halen. En dan zeg je, ja, oké, dat wordt lastig. Ja. Dus drie personen zijn en allemaal een duidelijke mening hebben, maakt die discussie super interessant. En omdat we allemaal zien, ja, we willen allemaal dat uiteindelijk die biomarker vinden. Dus het doel is duidelijk. Ja. Je moet het financieel, wetenschappelijk en bedrijfseconomisch gewoon halen. En dat is een heerlijke discussie om te hebben. Sommige vrijdag, we hebben altijd vrijdag eind van de week hebben we altijd de discussie met het hele team. Dus ik zit zo meteen weer. die zijn soms leuk en soms minder leuk. Ja. En als ze minder leuk zijn, dan is het even balen. Maar dat mag als het doel is dat we allemaal beter worden.
En jullie hebben dan nu gekozen om bijvoorbeeld niet je twee co-founders voor meer tijd aan te nemen, maar een nieuw iemand. Mm-hmm. En hoe is dat gegaan?
Ja, wat we zagen is dat de taken die bij mij bleven liggen, waren voornamelijk bijvoorbeeld, als we zeggen, oké, we gaan een subsidie aanschrijven, om bijvoorbeeld 2-3 hoofdstukken nog aan te vullen. Dus dat zijn niet de complexe taken die echt een goed stel hersenen. Uiteraard is het natuurlijk best een complexe taak, maar niet voor mijn co-founders om op in te stappen. Die wilden toch op iets grotere uitdaging en misschien ook met iets meer slagkracht erin.
Ja.
En de eerste medewerker is part-time. Dat was ook nog een punt.
Ja, precies. Oh, ja. En misschien dan ook wel meer skills die je co-founders misschien ook wel hebben, maar niet in hun kerncompetenties zitten.
Exact.
Dus precies. Ja, okay. Ja, dus meer van wat jij kan. Ja, precies.
We zochten voornamelijk iemand. Wat mijn grootste valkuil is dat ik zie heel veel kansen en ik wil heel veel doen.
Ja.
En ik kan het best op hoofdlijn een project schetsen. We gaan het zo doen, dan gaan we dit meten en dan komt dat eruit. Maar het overzicht houden, alles helemaal tot in detail uitwerken, daar wil ik wel eens wat steekjes laten vallen. Dat weet ik ondertussen van mezelf.
Ja.
Ik kan perfect bijvoorbeeld de 80% van een aanvraag schrijven of 80% van een medische ethische toetsingscommissie dossier schrijven. Die laatste 20%, daar ga ik echt op mank.
Ja.
En daar hebben we nu iemand voor in dienst genomen die daar ontzettend goed in is.
Ja, wat leuk.
En die laatste 20% feilloos weet aan te vullen. En ook wel eens kritisch op mij is, Koen, je hebt in die 80% wel even hier A en B gezegd. Dat was niet de bedoeling. Hadden we niet al afgesproken. Dat was, en dan denk ik, ja, shit, daar ben ik te snel overheen gegaan. Het is niet gemakzucht, het is meer de generalist tegen de specialist.
Ja, precies. Goed. En nou, dit is dan waarschijnlijk iets wat je een beetje, nou ja, niet zozeer door schade en schande, maar in de loop der tijd denk ik meer geleerd hebt over jezelf. Zijn er
een stukje schade?
Ja, ik dacht.
mag zeker inzetten.
Ja, zeker. We weten allemaal een beetje hoe dat werkt.
Ja,
maar
exact,
als je dan dus nu kijkt naar de tijd dat jullie bezig zijn, en zijn er dan dingen waarvan je dacht, oh, dat had ik eigenlijk eerder moeten doen, of dat zou ik nu als eerst volgende stap willen doen, omdat ik daarvan geleerd heb?
Ja, dus als je gaat uit bijvoorbeeld recente ervaring en dat proces, daar ben ik steeds op aan het leren en daar wil ik nog steeds beter in worden, is je ziet als samenwerkende partijen zie je bijvoorbeeld een kans om een clean studie op te zetten en je in je eerste gesprek zeg je, joh, super vet, gaan we doen, we gaan deze patiëntengroep en dan gaan we dat meten en dat wordt super mooi, dan gaan we publicatie doen en dan gaan we patent filen, want iedereen ziet altijd op de 100 stappen wel. Dan noem je in het gesprek en we gaan waarschijnlijk de kosten dragen van bijvoorbeeld vanuit levels. En daarvoor willen we wel deze en deze eisen of claim op de uitkomst hebben. En dan zegt iedereen, ja, superleuk, en dan gaan we doen. En waar ik nu heel goed in wil worden en waar ik steeds met schade en schande heb geleerd, is dat je alles documenteren, alles altijd schriftelijk terugkoppelen, niks aannemen. En dat proces, daar heb ik heel veel fouten in gemaakt in het verleden. En dat wordt steeds beter. En ik hoop uiteindelijk in een positie te komen dat je een gesprek in kan gaan, alle kansen kan zien en met elkaar ook tot een perfecte zwart-op-wit conclusie kan komen. En altijd doorgaan zonder dat je discussie hebt achteraf. Ja, wacht even.
Zo werd niet geroepen.
En ja, 2-3 maanden geleden zei ik dat. Ja. Oh ja, dat
heb je misschien wel gezegd, maar ja, precies. Ja.
En dat is dus je gaat. En dat is punt 1 documentatie, maar dat is ook gewoon helder formuleren. En dingen ook gewoon heel. De beschrijving moet niet nog enige vorm van twijfel laten. En een waterdichte beschrijving geven van een project is in de praktijk ontzettend lastig.
Ja.
Ik ben er ondertussen beter in geworden, maar ik ga hier nog komende jaren van ontzettend van leren.
Oh ja, dat herken ik onwijs. Weet je wel, als wij dan zeggen van ja, er hoort een landingspagina bij, weet je wel. Ja, voor een opdrachtgever kan dat 10 verschillende dingen betekenen. Ja, ja. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En zeker in, kijk, ik denk dat het bij jullie ook om misschien nog wel veel, nou ja, complexere materie gaat. Dus ligt natuurlijk een beetje aan. Ik denk dat als ik jou vraag om een marketingcampagne te zeggen, dat te op te zuigen, dat je dat uitdagend zou vinden. Ja, dus,
nee, uitdagend.
Dus dat is natuurlijk een beetje beroeps. Ja, precies. Exact. Maar ik kan me wel voorstellen dat het belangrijk is dat je dat echt heel goed op papier zet. En jullie hebben natuurlijk ook een rapportagefunctie daarin. Dus het moet ook wel echt die nog wel veel hoger eisende.
Ja, vooral denk ik gewoon legal-wise.
Ja.
Denk ik dat daar zit. Ik bedoel, kijk, wij kunnen met marketingcampagnes bezig zijn. Of ik kan toffe events organiseren. Maar ik denk dat je vooral binnen jouw tak, in die hele legal hoek.
Ja.
Dat er draait het ook om zo knijterveel geld. Dat je wil juist die disclaimer. Het moet zo helder zijn allemaal van A tot Z. En ik denk dat precies is wat je net aangaf.
Ja, nou ja, kijk, en
dat je daar een stap in hebt gezet.
Ja, nee, ik zat een belangrijke stap. En er zit ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je draagt. Je vraagt bijvoorbeeld in een. We hebben een tijdje een prospectieve studie gehad. Dus dan worden mensen als ze op een afdeling komen, die zijn ziek. Die worden op een afdeling gevraagd om mee te doen. Omdat Koen Breedveld heeft bedacht dat hij een biomarker wil gaan vinden.
Ja, ja.
En dan wil je extra bloed afnemen. En wil je ook nog een keer dit formulier invullen. En die mensen zijn. Die artsen zijn bezig. Die hebben een half uur per inclusie. Die patiënten zijn bezig. Er moet nog extra buisje bloed uit. Ja, dat wil je ook niet soort van. Oh ja, dat heb ik inderdaad. Nee, donderdagavond was de borrel een beetje laat. Ik heb het een beetje afgevlamd.
Ja, dat is volgende week ook nog toevallig.
Ja. Nee, dus dat is echt die verantwoordelijkheid. En het systeem is in dat opzicht ook wel keurig. Hoor. De legal wordt soms neergezet als dat zijn de legal hurdles. Ja, aan de andere kant, die zijn er met een reden.
Ja.
Als jij alles niet goed invult, dan word je er gewoon gepakt. Dat is
zeker.
Ja.
Dat gaat twee kanten op.
Ja. En je gaf ook net aan dat je af en toe wel eens studenten spreekt die misschien voor zichzelf willen beginnen of in jullie werkveld willen gaan werken. Heb je een tip voor jonge, nieuwsgierige, bedrijvige wetenschappers?
Nee, heel duidelijk. Nee, zeg dat, als je over tijd ze spreekt, dan ik kan me op zich nog redelijk. Naarmate je verder afstaat van je studententijd, kun je minder goed terug inbeelden hoe het was. Maar van wat ik nog kan herinneren is dat in die tijd, als je gaat studeren, is een hele drukke taak natuurlijk. En je moet al je cijfers halen en alles afronden. Maar er is bijvoorbeeld ruimte om te zeggen, joh, ik heb een half jaar waarin ik een stage kan doen, of een half jaar waarin ik iets anders ga doen. En in het werkende leven kun je niet zeggen, ik heb een half jaar waarin ik even geen salaris trek. Ja, dat is vrij pittig.
Ja.
Dus die vrijheid die je dan hebt om die te benutten. En dan, als je gaat, geef het dan ook de volledige commitment. Geef dat halve jaar. Ga heel hard rennen. Ga alles uitvinden wat je weet. En ga vooral iedereen spreken. Want je hebt ook nog een keer als student en als wetenschapper ook nog een keer een vrijkaart om gewoon overal aan te kloppen en te zeggen, hey,
ik ben
super geïnteresseerd. Ja. Mag ik iets weten van? En niemand die je als bedreiging ziet. Op het moment dat je een BV opricht en je gaat daarna weer terug het ziekenhuis in en zegt, ik ben een bedrijf en ik wil dat doen, dan zeggen ze, ja, wacht even.
Ja, ho.
Je wordt geld verdiend. Dat is heel. En als je gaat, naarmate de tijd voordat word je daar als bedrijf even handig in om duidelijk aan te geven dat je niet een soort van harde for-profit hier alles even leeg om te trekken bent. Maar als student heb je die vrijkaart en de tijd, ga dan alsjeblieft zo hard mogelijk dan rennen.
Ja. Dat vind ik echt een super goede tip. Ja, ik denk ook, ik had er nog niet heel erg zo over nagedacht dat je die vrijheid nu niet meer hebt. Dus dat is ook wel een beetje depressing thought, maar eens. Nee, want ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik heb zelf ook in het buitenland gestudeerd. Dat is ook wel echt iets, ik denk inderdaad dat het goed is. ze zeiden altijd, ja, je moet je studententijd benutten en zo. En dat klinkt dan een beetje alsof je moet gaan zuipen en feesten en zo. En dat was niet, dat moet natuurlijk sowieso ook. Maar dat was, dat gaat vanzelf of zo, weet je wel. Terwijl
weinig moeite moeten doen.
Ja, dat inderdaad. En ik denk dat het goed is om jezelf ook een beetje uit te dagen. Om daarin nieuwe dingen te... En ook een beetje om te testen of je wel in het werkveld zit waar je in wilt terechtkomen en zo. Want nou, je bekent ook ergens wel een beetje kleur al, dus... Wil je die kan? Ja, ik denk dat dat wel goed is. Ik heb zelf in het buitenland gestudeerd en dat heeft mij ook echt... Nou, ik ben in Leiden opgegroeid. Nou, Leiden heeft af en toe wat rauwe randjes, maar het is best wel beschermd allemaal. Ja. Als ik uitging, dan kwam mijn papi of mami me gewoon ophalen in Noordwijk, weet je wel. Dus ja, ik ben hoogstens een paar keer met de bus teruggegaan, weet je wel. Dus dat heeft mij echt heel erg gemaakt tot wie ik nu ben, weet je wel. Dus ik denk dat... Ik denk echt wel dat dat een... ik vind dat een hele goede tip.
Ja. Ja. Nou, je zei de depressing thought dat het een dat je dat nu niet meer hebt, die vrijkaart. De andere kant van diezelfde medaille is dat naarmate je verder komt, je meer meer onderbouwd bent en dat mensen je sneller geloven. Want als je als student zegt, hey, ik ga een biermarkt vinden, zegt hij, ja, tuurlijk, Koen.
Ja, sure. Superleuk.
En ik hoop nu dat als ik nu binnenkom, dat ik iets meer charisma...
credibility.
Dat soort dingen inderdaad. En die credibility, die is deels leeftijd, maar deels ook wat je gepresteerd hebt.
Ja.
En die heb je, daar heb ik niet zeggen nul van, maar daar heb je vrij weinig van als student.
Dat is ook wel waar.
Dat jij je bachelor hebt gehaald, is super knap.
Ja.
Maar dat maakt nog niet op de prof indruk dat jij gelijk met hem gaat samenwerken. Dat is het voordeel dat we nu hebben.
Ja, zeker.
Om nog even
ja,
de positieve spin nog even te draaien.
Ja, en ik denk ook, ik moet eerlijk zeggen, wij zitten hier nu dit op te nemen, ook omdat we gewoon beseffen dat we dit leuk vinden. Dus je hebt nog steeds ook, ik denk dat het goed is om dat ook wel proberen te blijven doen en jezelf te blijven uitdagen en leuke dingen te doen.
Ja.
Heb jij ook dat je, nou, we kennen elkaar natuurlijk van Awesome Leiden, dus je hebt zelfs ergens ook wel je pet project. Heb je nu iets waar je, of iets wat je wil gaan doen, waarvan je zegt, dat zou ik echt...
Als pet project?
Ja.
Even kijken.
Je gaat natuurlijk een bruiloft organiseren.
Dat,
dus dat
is
wordt
aardig
een
aardig pet project.
Ja,
nou, misschien als je het naar je business trekt. Je gaf natuurlijk aan dat we hadden het over die twee knoppen. En je zei, dat zijn er stiekem vijf, want we zijn met drie knoppen bezig, waarvan nu nog niemand weet wat dat is. Ik kan me voorstellen dat daar ook heel veel tijd en energie nu al naartoe gaat. Waar je, want je gaf het aan, Nederland is je speeltuin.
Ja,
we hebben die speeltuin hier achter liggen, het Bioscience Park.
Ja, nee, dus toen zeg dat het pet project als in de andere programma's binnen het bedrijf zijn. Inderdaad, daar gaat heel veel tijd en energie in. Dat is binnen het bedrijf, denk ik, dat het leukste wat ik doe. Als ik dan even denk, wat is een pet project dan buiten wat ik bedrijfsmatig doe? En dus je gaat actief zijn in stichtingen en bijvoorbeeld promotie van Science Meets Business. Een stichting om de wetenschappen met de academicus met het bedrijfsleven in contact te brengen. Dat zijn dingen die ik heel graag daarnaast nog doe.
Gulliver
nog steeds ook inderdaad te doen netjes. Dat zijn initiatieven die ik graag support en waar ook nog maximaal uitgehaald moet worden.
Ja.
En, dat schaar ik meer onder mijn pet project. Ik hoop dat ik met die programma's, die drie andere researchlijnen, dat moet gewoon onderdeel van het bedrijf worden. Dat gaat al hopelijk iets verder dan het pet project.
Maar
in de making nog.
Dus. Ja, en dan is dit ook gelijk een hele mooie brug naar het laatste onderdeel waar we het graag met je over willen hebben. En dat is de toekomst waar jullie mee bezig zijn met Levels. De toekomst van jullie bedrijf, waar liggen die snode plannen? En dan ben ik enerzijds benieuwd in de nabije toekomst. Dus dat mag de komende 2-3 jaar zijn.
Mm-hmm.
En ik ben benieuwd waar jij jullie ziet over een jaar of 10. En ik vind het een hele leuke vraag, omdat ik weet dat je natuurlijk, je gaf net ook aan, zo van start-up, daar ligt eigenlijk mijn hart. Dit verkoos je in ieder geval boven een volwassen en stabiel bedrijf.
Ja, klopt. Ja. Nee, nog steeds ook.
Ja, maar die stappen zul je moeten gaan maken.
Ja.
Dus waar zie jij jezelf over 3 jaar? Laten we met die vraag beginnen.
3. Even kijken hoor. We hebben op zich een vrij concrete... De plannen worden altijd minder concreet naarmate de tijd vordert. Dus wat ik het komende jaar doe, ligt eigenlijk vast. De financiering ligt al vast. We hebben ongeveer een runway, om in start-up termen te praten, van ongeveer 1 jaar. Dus binnen nu een half jaar moeten we additionele financiering gaan aanbrengen om... over jaar 2 te gaan praten. Dus mijn financiële plannen en mijn actief plannen lopen ongeveer tot 2 jaar.
Mm-hmm.
Binnen 3 jaar hebben we die, als we die 5 lijnen pakken, waarvan bijvoorbeeld dan 2 even hoofdlijn zijn, het zover krijgen dat je daar een gepatenteerde innovatie op een hardware hebt, want we doen nu alles nog in het lab dat op een hardware zit. Binnen 3 jaar kunnen we een eerste test leveren aan mensen die dat in research toepassing alvast kunnen gaan valideren. Dus die hoofddroom waar we het over hadden, kan ik binnen 3 jaar op de markt zijn. En op de markt is dan nog de eerste fase van het prototype achter op de markt zijn. Dat moet, nou, ik heb dat binnen plannen geschreven dat ik dat binnen 3 jaar kan. Dat stond ook in de allereerste plannen, maar toen had ik nog iets minder verstand van. toen bleek dat de gemiddelde doorlooptijden voor de ontwikkeling van diagnostiek vanaf de start tot het op de markt brengen ligt tussen de 5 en 10 jaar. Ik ben nu ondertussen iets van 3-4 jaar bezig. Ik denk dat ik nog 2-3 jaar nodig heb. Dan zit ik mooi in het gemiddelde. Wat ik toen niet wist, is wat moet ik nu weten, dat het echt een hele lange route is. Ja, ja. Maar we beginnen nu de eerste resultaten te zien. Dus ik begin nu. De finish wordt steeds duidelijker, maar het ligt nog steeds echt wel 2-3 jaar in de toekomst. Ja.
Wat gaaf. Ja. Leuk hoor. En dan wel gewoon aan de bovenkant van het gemiddelde. Tussen 5 en 10 jaar dan.
Dat
streberige zit er dan wel een beetje in nog.
Ja, dat moet ik wel halen. Ja, exact. Ja, en aan de andere kant is het ook zo. Je ziet de groei in het bedrijf. Maar de ambitie is altijd om sneller te gaan dan je wil. Dat is het, dat blijft er wel in. Dat is waarom ik iedere ochtend mijn handen jeuken om weer aan de slag te gaan. Want het moet. Zoveel jaar moet het weer en dan moet het dan doen. Nou, dus dat, die energie die zit er nog lekker in. Ja, leuk.
Ja, jullie hebben natuurlijk wel ook wat dat betreft. Het is niet zo dat je zegt, over een half jaar gaan we weer eens eventjes een klinische studie starten. En dan gaan we daarna eens even zien wat we doen. Het zijn allemaal wel hele lange doorlooptijden natuurlijk.
Ja, klopt. Ja. En
dat maakt het ook overzichtelijk misschien.
Maakt het heel overzichtelijk. Hè, ja, exact. Nee, je kunt niet, we hebben het gezien bij een aantal projecten. En denken, dat gaan we doen. En dan zeg je, je bent echt een half jaar verder voordat je de gelden hebt en de samenwerking hebt opgezet.
Ja.
En dat maakt inderdaad lekker overzichtelijk. Geeft ook goed structuur. En is ergens ook je concurrentievoordeel. Want je kunt natuurlijk zeggen, kan iemand anders die maken? Ja, succes.
Ja, ga maar beginnen. Ja.
Dus dat is ook een inherent voordeel. Ik ga zelf wel lekker op. Het is dus ook qua, als het gaat over die ondernemer waar we het over hadden. Ja, dat moet die sales tijger gecombineerd met die topmanager zijn die iedereen te snel af is en de perfecte deal sluit. Ja. In mijn geval, zo voelt het helemaal niet. Want ik ben nu iets aan het designen wat over een jaar gaat lopen.
Ja.
Iemand boos opbellen, dat heeft bij mij niet heel veel impact. Nee. Want dan heb ik niet in één keer de volgende dag een lopende studie.
Nee.
Dus dat is wel, dat past ook misschien ook wel een beetje bij mijn stijl van ondernemer dan, die ik uiteindelijk nu een beetje aan het aanwennen ben. Is dat je niet, een ondernemer is niet die dat perfecte beeld erin schetst. Dat verschilt per beroepsgroep. En in mijn beroepsgroep bevalt
per
mijn
persoon,
karakter
denk ik ook.
Per persoon op. Ja. En in mijn beroepsgroep past mijn karakter ideaal dat we wat meer op de nuance en de consensus en zulke zaken zitten. Want dat is veel meer nodig.
Ja.
Ja, en als wij over 10 jaar in seizoen, ik wou zeggen 11, maar misschien wel in seizoen 18 zitten van de Stone Plannen podcast. Mm. En jij zit bij ons weer aan tafel. Zitten we dan tegenover CEO?
Ja, dan moet je toch wel inderdaad wel meerdere management lagen kunnen. Ja, nice. Nee, kijk, ik ben op zich altijd wel realistisch. We hebben het geld tot het eind van het jaar. Ik geef geen garanties dat het bedrijf over een jaar nog bestaat. Als alle resultaten tegenvallen. We nemen een ontzettend grote gok op nou, nu gelukkig op 5 paarden kunnen wedden. Dan hebben we iets meer op te wedden. Maar als er 2 omvallen, ga ik de andere 3 moeilijk gefinancierd krijgen. Dus hoe zeg je dat? Er zit ontzettend veel risico in. Dus misschien ben ik wel business developer bij een ander bedrijf. En is dat het geworden. Maar inderdaad, de grote ambitie is, als ook maar 1 of 2 van die projecten slagen, kan je hier een bedrijf mee bouwen wat 100 man in dienst heeft. Omdat het zoveel sales nodig heeft om het over de hele wereld te verspreiden. Het is in dat opzicht een hele explosieve business, omdat je als je als vergelijk bijvoorbeeld in die bacterioviraal kijken we naar de ontwikkeling van een laterale flow assay. Die kent iedereen tegenwoordig, want de COVID-test is een laterale flow assay. Ja. Het ontwikkelen van zo'n test in ons geval is dat we dat rode lijntje wat daar zit, daar moeten we exact weten wat we daarop neerzetten. Als we dat weten, kunnen we printen en dan kun je er 1 miljoen per dag maken en over heel de wereld shippen in kartonnen dozen en dan is je business in één keer wereldwijd. Dus het is een bizarre tijdlijn in dat opzicht. Als we het kunnen halen om een streepje te printen op een wit papiertje, dan gaat de hele business door het plafond heen. Ja, dat is een bizar. Dus hopelijk gaat het lukken om dat streepje te tekenen. En
is dat over 10 jaar gelukt?
Ja, exact. En dan vliegen de streepjes over de hele wereld. Dat is het hoofddoel.
Ja, precies. En is dat dus met 10 jaar is dat ook wel een realistische timeline? Ja,
exact. Als die in die 5 tot 10 jaar ontwikkeling zit, stel dat we het nou slecht doen. En we hebben echt die volledige 10 jaar nodig om tot de markt te komen. Dan zit ik hier over 5 jaar bijvoorbeeld. Maar dan moet dat wel gelukt zijn.
Ja.
Ik denk ook dat als ik het niet binnen nu en 5 jaar kan, dan kan ik
het
niet.
Nee.
Dat is hoe zeg dat? Kijk, je hebt natuurlijk een bepaald, als het gaat over die 2 sporen, je straalt ook een bepaald vertrouwen uit als je steeds weer kan waarmaken. En als je op een gegeven moment geld ophaalt, niet waarmaakt, geld ja. ophaalt, niet waarmaakt, dat kun je niet eeuwig doen.
Nee.
En in feite nu binnen 5 jaar niet iets maken, dan ja, ja dan wordt het wel penibel, denk ik.
Ja. Ja.
Nou, laten we het positief uitgaan.
Nee, ik wacht even. We gaan wel
zeker,
uit.
Ja, ja, ja.
We gaan de biomarkers vinden.
Ja. Ik zie het ook helemaal voor me, dat jij dan inderdaad op je laptop een knop drukt en dat dan de drones de wereld overgaan.
Ja, dat is waarschijnlijk, ik vind het leuk om met deze scenario's te praten.
Ja.
Maar ik merk nu dat uiteindelijk een bedrijf groeien, is het toch wel gewoon een lineaire lijn.
Ja.
Dat je uiteindelijk toch iedere keer gewoon weer wat meer geld nodig hebt en dan weer, of toch weer een stapje hoger. En dan, inderdaad, je gaat mensen aannemen, maar ja, het is allemaal toch allemaal stap voor stap
ja.
uiteindelijk.
Ja.
Koen, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ja, thanks. Leuk. We zijn in deze aflevering, wij denk ik in ieder geval een hele hoop wijzer geworden. Echt te gek. En ik zou het echt oprecht cool vinden om over 5 of over 10 jaar dit gesprek weer opnieuw met je te voeren.
Dat gaan we zeker doen.
Dus die gaan we inplannen. Beer, dankjewel.
Ja, allemaal bedankt. Het was Koen, echt super leuk gesprek.
Ja, super.
Kijkers, thanks en tot de volgende.
Nice. Tot ziens.